Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze kerkdienst. Mooi dat u, dat jij er bent. Dat we samen weer een moment mogen hebben deze zondagochtend van ons richten op God, hem aanbidden, iets leren van hem uit zijn woord. Ook een speciaal welkom aan iedereen die met ons meeluistert vandaag. We hopen dat u zich ook verbonden met ons voelt. En ook als je hier te gast bent, voor het eerst of al vaker, heten we je van harte welkom. Ben je ook uitgenodigd om straks ook na de dienst met ons mee een kopje koffie te drinken. Ja, we gaan lezen uit Markus 2, vers 13 tot en met 17. En dat is maar een kort stukje tekst, maar tegelijkertijd gebeurt er heel veel en komen er heel veel verschillende mensen voorbij. En soms kun je dat lezen en misschien niet helemaal tot je laten doordringen wat er eigenlijk gebeurt. En Bart en ik hadden het erover in de voorbereiding. Dat het soms ook heel helpend kan zijn om je echt even in te leven in de personen die in dat verhaal voorkomen. En dat zullen we straks ook in de preek gaan doen. En er zijn eigenlijk drie mensen of drie groepen mensen die in dit gedeelte voorbij komen. We gaan straks lezen over Levi die geroepen wordt en Jezus die met de tollenaars gaat eten. En we dachten, ja, we kunnen eigenlijk wel gewoon de kerk even verdelen in die drie groepen mensen die er zijn. En dan mogen jullie tijdens het lezen je inleven in dit verhaal. Allereerst hebben we dus Levi. En ik stel voor dat iedereen in het zijvak en bij de stoelen aan de zijkant zich inleeft in het verhaal van Levi. Dan hebben we ook de Farizeeërs, de schriftgeleerden. Het is natuurlijk heel verleidelijk om dat de kerkenraad te laten zijn. Maar ik stel voor dat we de eerste helft ongeveer van het voorste vak, dat die zich mag inleven in de Farizeeën. Ik kan dat natuurlijk ook alleen zeggen omdat ik zelf in de kerkenraad zit. En dan hebben we nog de leerlingen van Jezus. En de achterste helft van het grote vak en de mensen hier aan de zijkant mogen zich inleven in de leerlingen van Jezus. En vraag je dan af, als je zo'n verhaal hoort, hoe kijk ik naar Jezus? En hoe kijkt Jezus naar mij? Ik ga het met jullie lezen. Markus 2 vanaf vers 13. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd. Want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeërs schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover.
Het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, dat deed me denken aan een boek dat ik ooit las van Adrian Plas. Misschien wordt het dan een beetje oud, als sommige mensen denken, wie is dat dan? Nooit ervan gehoord. Hij schreef ooit een heel kort boekje, Het Bezoek. En dat ging eigenlijk over wat zou er nou gebeuren als Jezus vandaag nog weer eens een keer hier op aarde rond zou lopen. En hoe zou die ons dan verrassen, verbazen. Wat ik me altijd herinner uit het boek is dat ze op een bepaald moment in de kerk heel chagrijnig bij elkaar zitten. Want Jezus zit aan de overkant met een paar mensen in de kroeg. Nou, misschien een genoeg aanbeveling om nog eens dat boek te lezen. Maar een beetje vergelijkbaar met wat er in dit gedeelte gebeurt. En een boeiend gedeelte, zoals Ilse al zei in de voorbereiding, hadden we het erover, ja, hoe kijk je naar dit gedeelte? Door wiens ogen zie je dit verhaal? Met wie identificeer je je misschien ook? Zeggen we dan een beetje duur. Want er gebeuren verschillende dingen, verschillende acties, verschillende emoties. En we hebben die drie gezichtspunten. Levi, je hebt de tollenaars en zondaars, dat is de club die bij hem hoort, zeg maar, waar hij bij hoort. Je hebt die Farizeeërs schriftgeleerden en de leerlingen van Jezus. Je hebt Levi, dat is een belastinginner, een tollenaar. Dat was een noodzakelijk beroep in die tijd. En het is niet helemaal zeker wat voor belasting hij precies innde, maar gezien de plek daar in de buurt van Capernaum, daar liep een drukke handelsroute. Dus Levi innde waarschijnlijk de belasting op de handelsgoederen. En dat kwam ook de plaatselijke gemeenschap ten goede. Maar goed, de leiding van die plaatselijke gemeenschap was al heel sterk verbonden met de Romeinen. Dus het was niet echt een geliefde groep mensen. Randfiguren werden ze genoemd. Die was totaal niet op zoek naar God, deze Levi. Althans, daar zie je helemaal niks van. Hij wordt overrompeld. En hij reageert heel radicaal. We hebben die Farizeeën schrift geleerd, dat de top van de religieuze leiders van die tijd. Mensen die er snel geneigd zijn om een beetje weg te zetten. Als schijnheilig enzovoort. Maar je moet een beetje mee oppassen, want het waren extreem toegewijde mensen die het geloof uitermate serieus namen. Zij zijn verward, op zijn minst, en eigenlijk verbijsterd over Jezus. En over een nieuwe rabbi, dat kon, dat gebeurde vaker. Iemand die opstond, opviel. Maar deze Jezus, die snappen ze niet. En ze proberen eigenlijk de leerlingen van Jezus daarover na te laten denken. En dan heb je dus die leerlingen. Zij zijn nog maar net begonnen met het volgen van Jezus. Zijn door hem geroepen. Zijn dingen aan het ontdekken. En weten eigenlijk ook nog erg weinig. Ze zijn niet per se geselecteerd omdat ze zo gelovig of religieus of toegewijd waren. Ze zijn echt vooral open en nieuwsgierig. Nou, om die gezichtspunten een beetje helder te krijgen. Drie keer dit verhaal, dan steeds vanuit het oogpunt van één van die mensen. Allereerst Levi, een tollenaar, in de vorm van een brief. Ja, lieve mensen, zegt Levi, dat was wel een van de gekste dagen uit mijn leven. Mijn eerste ontmoeting met Jezus. Ik had al wel het nodige van hem gehoord. Wie niet? De hele stad lijkt de laatste tijd wel in de ban van hem. Maar ik was er nog niet toegekomen om dat zelf te gaan ontdekken. Druk genoeg met mijn werk, dat veel tijd en aandacht vraagt. En trouwens, gewoon even eerlijk, erg religieus was ik ook niet. Overigens, als ik meer van die Jezus te weten had willen komen, had ik me ook meer onder de mensen moeten mengen. En dat was niet echt een feest voor iemand zoals ik. Ik maak met mijn werk namelijk niet veel vrienden. Terwijl ik altijd denk, iemand moet het doen. En de stad profiteert er ook van. Dat ik belasting op goederen in. Maar ze vinden het toch vooral heulen met de vijand. Maar goed, het werd toch wel de gekste dag van mijn leven. Toen hij, die nieuwe rabbi, mij kwam opzoeken. Want zo heb ik dat ervaren. Opeens stond hij voor mij en zei maar twee woorden. Volg mij. Nou zou ik kunnen gaan zeggen dat ik toen heel lang heb nagedacht of ik wel een rabbi wilde volgen. Als je dat in mijn tijd al wilde, dan vroeg je daar zelf om bij een rabbi. Maar ik was daar nooit mee bezig geweest. Ik zou ook geen schijn van kans maken. Leerling werd je als je hoorde bij de allerbeste studenten van de Torah. Onze wet. Diegene die hem zo'n beetje van voor naar achter uit hun hoofd konden en er altijd mee bezig wilden zijn. Die kwamen in aanmerking om leerling te worden. Ik had geen ambitie in die richting. Maar toen stond hij er opeens. En zei hij, volg mij. En weet je, toen heb ik helemaal niet lang nagedacht. Ik ben opgestaan en met hem meegelopen. Ik ben gaan luisteren naar wat hij zei en gaan kijken naar wat hij deed. En ik ben nooit meer bij hem weggegaan. Mijn leven stond op zijn kop, maar het ging ook verder. Wat bijvoorbeeld gebeurde was dat veel mensen uit mijn netwerk ook geïnteresseerd raakten. Ja, waar moet je dan terecht? In de plaatselijke synagoge was niet echt veel ruimte voor die vrienden van mij. Maar Jezus was blijkbaar wel geïnteresseerd. En hij kwam ook bij mij thuis. En toen begon de een naar de ander binnen te druppelen. Over de inhoud van de gesprekken die we voerden ga ik niet te veel zeggen. Maar je kan het wel raden, denk ik, als je tenminste jezelf ook een beetje verdiept in Jezus. Of eigenlijk is dat ene zinnetje van Jezus zelf al duidelijk. Dat wat hij zei toen die Farizeese schriftgeleerden hun kritiek uitten. Waarom hij hier gewoon in huis was en aan één tafel lag met degene die zij tollenaren en zondaren noemen. Hij zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dan Petrus. Als een van de leerlingen bij Jezus. Hier Petrus, even namens de andere leerlingen hier. Even iets delen over hoe mijn en ons leven totaal veranderd is. Van een tamelijk rustig en onopvallend leven, ergens in een uithoek van het land, staan we nu opeens vol in de picture. En volgen de gebeurtenissen elkaar zo snel op, dat het bijna niet bij te houden is. Dat begon allemaal met Jezus. Ik kende hem al wel. Hij groeide hierop. Samen met zijn broers en zussen. Maar vanaf zijn 30ste levensjaar ontpopte hij zich als een echte rabbi. En een bijzondere. Want de meeste rabbies groeien heel langzaam uit tot iets meer dan gewoon. Sommigen tot een soort van fenomeen. Maar bij Jezus leek alles al heel explosief te gaan. Dat was ook zo toen hij Levi riep. Niemand zag dat aankomen. Wij, de leerlingen die hij al geroepen had, hadden op zich niet verbaasd hoeven te zijn. Want dat hij ons riep was ook bijzonder. Andere rabbies selecteren op intelligentie en toewijding. En Jezus deed wat anders. Hij riep ons zomaar terwijl we gewoon ons werk aan het doen waren. Bij Levi was dat ook zo. Maar dat was toch weer anders. Want Levi is een tollenaar. Dat is een apart soort. Daar hebben we niet zoveel mee. Het kan allemaal waar zijn dat er gewoon belasting geïnd moet worden. Maar hij is wel van de kliek die erg verbonden is met de Romeinen. Daar zou je je boterham niet mee moeten willen verdienen. En wat vindt Jezus er eigenlijk van? Nou, eerlijk gezegd, dat weten wij nog niet precies. We weten wel dat hij Levi ook zomaar opeens riep. Toen we langs zijn werkplek, dat tolhuis daar aan de handelsroute liepen. Volg mij, zei Jezus. En net als wij deden, stond Levi op en volgde hem. Het lastigste kwam daarna. Want binnen Levi's netwerk, al zijn foute vrienden, zeg maar, raakte er toen heel veel geïnteresseerd. Ze kwamen op Jezus af als vliegen op stroop. En Jezus stond daar voor open. Hij nam de tijd voor ze. En ging zelfs op zijn gemak bij Levi thuis aan tafel liggen. Met al die gasten. Nou, eerlijk gezegd waren wij, ik ook, niet altijd heel strikt in de reinheidswetten van de Torah. Maar we waren wel voorzichtig. De ogen van de religieuzen waren altijd overal. Dus te gast zijn bij zulke foute types, dat deden we niet. In ieder geval niet op klaarlichte dag. En Jezus wel. Dus gebeurde wat hij had kunnen raden. Er kwamen kritische vragen van de Farizeese schriftgeleerden. Wat ik lastig vond, was dat ze daarmee niet gewoon direct naar Jezus gingen. Nee, ze kwamen ermee bij ons. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Kan toch niet? Nee, eigenlijk niet. Of toch wel? Over het algemeen kan ik aardig uit mijn woorden komen, maar hier was ik niet zo zeker van. Want ja, we waren ook nog maar net begonnen met ontdekken wie Jezus is en hadden volop vragen. Maar terwijl wij nog stonden te zoeken naar woorden, bleek hij de vraag ook gehoord hebben. En zijn antwoord was geniaal. Hij zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. We hebben ook nog een schriftgeleerde. Voor de gelegenheid hebben we hem Zacharia genoemd. Hij vertelt, het is hier tegenwoordig een bende. En dan bedoel ik vooral geestelijk. Ik, Zacharia, de schriftgeleerde, vind dat. En denk nou niet meteen dat ik een oude zeur ben of een kritische conservatief. Nee, ik neem gewoon ons eigen geloof en de geschriften serieus. En dat zouden meer mensen moeten doen. Ook die nieuwe rabbi, want die lijkt dat helemaal niet te doen. Kijk, dat hij Levi, die tollenaar, overhaalde om leerling van hem te worden, dat kan ik nog wel waarderen. Ten slotte is er niks mooier dan leerling van een rabbi te zijn. Je alleen maar bezig te houden met het geloof en het in de praktijk brengen daarvan. Dus die Levi, die is er absoluut op vooruit gegaan. Alleen, dan verwacht ik wel iets meer, ook een soort van verandering. Eentje waarbij die breekt met dat oude leven en dat vriendennetwerk van hem. En als hij dat al niet doet, als hij het niet doet, dan verwacht ik dat Jezus daarin wel in ieder geval duidelijkheid biedt. Maar dat gebeurt nou juist helemaal niet. Sterker nog, die Jezus lijkt ook dik te zijn met datzelfde netwerk van tollenaars en zondaars. Hij is kind aan huis bij Levi. Hij ligt aan tafel samen met al die gasten. Dat is voor mij echt een paar stappen te ver. Dat zal hij toch moeten begrijpen. En dat is waar we zijn leerlingen trouwens ook voor wilden waarschuwen. We wilden niet direct veroordelen. We hebben alleen maar een vraag gesteld. We zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Laat ze daar maar eens over nadenken, dacht ik. Nou, van hen hebben we het antwoord nooit gehoord. Maar Jezus zelf hoorde ons blijkbaar ook. En die wachtte niet op hun antwoord. Hij kwam meteen met een zin die ik me niet aan mijn hoofd kan krijgen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zei hij. Zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Drie perspectieven. Levi, Petrus en de schriftgeleerde. Wat zie je als je deze geschiedenis tot je door laat dringen? Of misschien nog beter, wie zie je? Zie je Jezus en zien we hoe hij naar ons kijkt? Wat zegt hij? En hoe wordt er gereageerd? Jezus zegt niet zo heel veel. Eerst maar die twee woorden. Volg mij. En aan het eind noemt hij zichzelf dokter. In die tijd een gebruikelijke vergelijking voor een leraar. Iemand die je dingen laat ontdekken. Jezus als een arts. En daarmee legt hij een vraag neer en zet hij zichzelf neer, voor wie het maar wil horen, heel open. Mag Jezus iets van jouw leven vinden? Mag hij een diagnose stellen over ons leven? En hoe spannend is dat? Nou, in deze korte geschiedenis zie je dat het, denk ik, heel spannend is. Voor een Levi. Voor die leerlingen. Net zo goed voor die schriftgeleerden. Want je voelt aan dat Jezus, als hij in je leven komt, dat hij ervoor zorgt dat er iets gaat veranderen. En ik was gisteren klaar, dacht ik, met mijn preek. En toen las ik nog even een boek uit waar ik mee bezig was. Een boek van Griet Op de Beek. Misschien als schrijfster bij sommigen bekend. Van sommige fictieboeken. Ook nu net een nieuw boek. Non-fictie. Met de titel in het boek. Het komt goed. Er staat eigenlijk het komt nooit goed en nooit is doorgestreept. En het boek is een beschrijving van haar zoektocht langs heel veel therapeuten. Een zoektocht naar een vrij leven. Maar boeiend genoeg veel over te zeggen, maar waar ik bleef haken was op een van die laatste bladzijden schrijft ze over veranderen. De meeste mensen zeggen dat ze verandering mooi vinden. Maar in de praktijk veranderen we toch niet zo graag. Veranderen is eigenlijk best eng. Zij schreef, we kunnen net zoveel veranderen als dat we in staat zijn om te gaan met het ongemak dat verandering brengt. Zij schreef discomfort, maar dat is ook een beetje te duur woord. Het ongemak dat verandering brengt. En toen dacht ik, hé, maar dit gaat hier ook over. Voor Levi is het uitermate ongemakkelijk. Op het moment dat hij gaat reageren op Jezus. Want hij heeft wat uit te leggen. En hoe gaat zijn netwerk reageren? Voor de leerlingen van Jezus, die eigenlijk een beetje in de luwte misschien willen opgroeien. Leerling, mooi woord, stap voor stap ontdekken. Die krijgen opeens vragen waar ze eigenlijk nog niet eens een antwoord op kunnen geven. Wat is dat met die Jezus? Dat zij denken, ja, vraag het aan hem. Maar die uiterst religieuze mensen, die oprecht niks liever willen dan precies doen wat God van ze vraagt, worden door Jezus als het ware ook door elkaar geschud in hun leven. Dus wat gaat er gebeuren als je hem serieus gaat nemen? Nou, waar je ook bent, wie je ook bent, waar je ook precies zit. De boodschap van Jezus is eigenlijk die uitnodigende vraag. Dat hij als een dokter wil zijn. Die zegt, ja, als je niet komt, dan ontdek je ook niet wat ik je duidelijk wil maken. Kom je wel, dan maak ik duidelijk hoe je mij nodig hebt. En dat ik je alles geef wat je nodig hebt. Want Levi gaat het ontdekken. Die leerlingen gaan het ontdekken. En die schriftgeleerden worden net zo goed uitgenodigd. Om te ontdekken dat Jezus dat wil doen en geven wat het hardste nodig hebben. Ontdekken dat er een God is die niks liever wil dan de relatie met ons herstellen. Dat we verbonden met hem leven. En dat ons leven daardoor gaat veranderen. Niet afgaand op het oordeel van anderen, maar door te luisteren naar hem. Dat is het hele evangelie in een paar zinnen in deze korte geschiedenis. Jezus die roept jou. En straks is dat ook wat we bij de doop zien. Voor Riemer Andreas, die het echt zou moeten horen van jullie later wat hier gebeurd is. Want anders weet hij het niet. Maar Jezus roept je. En hij zegt, laat mij de waarheid over jouw leven vertellen. Als degene die tegelijkertijd zegt, ik geef je alles wat je nodig hebt. Om verbonden met mij te zijn, met anderen. En zo vernieuwd te gaan leven. Jezus roept je. Wat doen we? Amen.